Laten we het misschien eens eventjes hebben over het leven van Klaas. Ja. Hij heeft wel wat meegemaakt, hè?
Ja, twee wereldoorlogen.
Ja. Ook als uniek. Kind eigenlijk al was er die historie van, werd hij blind, werd hij doof?
Ja, ik heb er wel bijgeschreven dat we voor die vroege geschiedenis zijn we bijna helemaal aangewezen op wat Klaas daar zelf over vertelt. Dus ook over die periode dat hij bijna blind was. Er is geen enkele andere bron die dat kan bevestigen. Maar laten we aannemen dat dat klopt. Maar het was wel iemand, dat heb ik dan in de loop van mijn studieën toch wel gemerkt, het was iemand die altijd wel vond dat feiten moesten niet in de weg zitten van een goed verhaal. Dus het verhaal gaat voor. En het is natuurlijk wel een strafverhaal, een kind dat bijna blind is en dan gevoelig wordt voor stemmen en vertellingen en zo. Dat past perfect in wat hij wilde duidelijk maken. Maar ik denk wel dat dat klopt, hoor.
Ja. Hij heeft op jonge leeftijd, hij was een jaar of 10, denk ik, zijn vader verloren. Er waren 9 kinderen, dus die moeder bleef daarachter met 9 kinderen. Ook geen riante situatie.
Nee, maar dat heeft hij ook in zijn literair werk anders voorgesteld dan het in werkelijkheid was, denk ik. Want daarvoor bestaan er wel bronnen. Je hebt een kadaster, je kan nakijken wat die mensen aan grond en aan hoeves bezaten. En ze waren zeker niet arm. Je hebt ook een merkwaardige getuigenis van Stefanie Vetter, de vrouw van Klaas, die vertelt dat ze de eerste keer op bezoek ging in Zichem. En ze had zich klaargemaakt voor een bezoek aan een armoedig klein arbeidershuisje. Of een soort hoeventje. Je had arbeiders die ook nog wat boerden. Hè. En je had dan een zogenaamde handstedenwoning, dat is de technische term. Een klein gevalletje zo. En ze zegt, ja, ik kwam daar en dat was een heel mooie, keurige doening. En moeder Klaas nodigde mij uit om rond te kijken. En zei dan heel trots van, alles wat u hier rond de hoeve ziet, is van ons. Dus ik denk dat de situatie zeker niet rampzalig was op het ogenblik dat die vader gestorven is. De oudere broers werkten ook mee op de hoeve. Ze waren eigenaars en pachters van een bedrijf dat toch iets groter was dan het gemiddelde in Zichem. Maar moeder was wel heel zuinig, dat heeft hij laten verstaan. Die wenste eigenlijk niet dat de kleine Klaas verder studeerde en ze wenste vooral niet om daarvoor te betalen.
Nee, want het zijn de witheren van Averboden, de paters van Averboden, die zijn studie betalen.
Juist. Dus die abdij van Averboden was heel belangrijk voor hem, maar eigenlijk voor heel die streek. Dat was een meer dan gemiddeld grote werkgever geworden door de drukkerij van Averboden. Dus die functioneerde in de devotiehandel van de abdij van Averboden, die een hele handel, excuseer voor het woord, maar het was zo, had georganiseerd rond een Mariabeeld. Dat aantrekkingskracht had, hoewel er geen enkel mirakel mee in verband kon gebracht worden, maar dat had een aantrekkingskracht op pelgrims. De mensen gingen daar naartoe om aflaten te kopen. Hè. Je koopt een aflaat om gunsten te bekomen. En om al die pelgrims tegemoet te komen, om die stichtende lectuur te bezorgen, had de abdij van Averboden een drukkerij, uitgeverij op poten gezet. En daar is de jonge Klaas als tiener nog terechtgekomen. Er was ook een werking, de paters die hadden ook oog voor al die loslopende boerenjongens, want er waren er zoveel dat ze ook niet allemaal op die hoeves te werk konden gesteld worden. En die hadden daar oog voor en die hadden een soort opvangcentrum voor die jongens, waar ze wat goede lectuur konden vinden en goed gezelschap en zo. En daar is een van die paters heeft opgemerkt, ja, maar dat is geen gewone boerenjongen, die Nest Klaas was. Het was een dwarse kerel, maar hij had heel veel belangstelling voor lectuur, voor kunst, voor muziek ook. En een van die paters heeft gezegd, daar zit meer in.
We moeten zorgen sprong eruit eigenlijk.
Die moeten we de kans geven om te studeren.
Dat is dan ook gebeurd, hij is naar Herentals gegaan, naar het
College Patronet.
Hoe zeg je?
Le Collège Patronné des Rentals. Mm-hmm. In het Frans.
Ja. Heeft daar eigenlijk ook zijn flamingantisme die, opgedaan, of hoe moet ik het noemen?
Ja, het...
Het was allemaal in het Frans te doen.
Het
hè?
Katholiek Vlaams onderwijs was nog bijna helemaal in het Frans. En iemand heeft dus geschreven, hoewel ze dus probeerden om die jongens echt te verfransen, want je moet dat zeggen zoals het is, functioneerde die school echt als kweekvijvers van flamiganten. Dat werkte gewoon averechts. Die kinderen werden bestraft als ze Nederlands spraken op de speelplaats. Die werden letterlijk beboet als ze iemand hoorden dat ze Nederlands spraken met elkaar. Dus dat, ja, dat wekt natuurlijk weerzin.
Ja, u spreekt daarover in uw boek, of u schrijft daarover in uw boek, dat Klaas eigenlijk op drie fronten ontwaakt. Hè. Je hebt dat flamingantisme dat heel belangrijk wordt in zijn leven. Ook het seksuele ontwaken op dat moment. Hè. En hij begint daar ook een beetje te schrijven als tiener.
Ja, dus die belangstelling voor literatuur, dat bestond al in Averboden. In het begin is dat belangstelling voor vertellingen. Hè. Dat wordt beschreven in De Witte, dat hij gepakt wordt door Hendrik Conscience op zeer, zeer jonge leeftijd. Daar heb ik ook mijn vragen bij, moet ik zeggen. Maar, maar daarna wil hij mooie teksten produceren. Dus hij wil literatuur met een grote L maken. En dan zijn grote voorbeeld in het begin is Stijn Streuvels. Hij wil schrijven, hij heeft dat achteraf zelf streuvelen genoemd. Veel adjectieven, veel beschrijvingen van de wonderen van de natuur en zo. Maar toch ook oog voor de hardheid van het bestaan van sommige medemensen.
Ja. Dan gaat hij naar Leuven, naar de universiteit. Filologie studeren.
Ja, dat gaat ook met een hobbel natuurlijk. Want hij is in Herentals beginnen studeren met een beetje een onuitgesproken belofte dat hij priester zou worden. Want de witheren waren wel genereuze mensen, maar ze wilden toch in de eerste plaats investeren in nieuwe witheren of toekomstige witheren. En dus op het ogenblik, u hebt het over een seksueel ontwaken, dat hij beseft van dat is geen leven voor mij. Ik ben veel te dol op vrouwen, meisjes. Ik kan geen priester worden. Dan zit hij met een probleem. Hij zit ook thuis met een probleem, want die moeder staat ook maar toe dat hij studeert, omdat ze weet dat hij pastoor gaat worden. En hij wordt geen pastoor. Dus hoe gaat hij nu verder kunnen studeren? Dat willen de witheren niet betalen. Maar hij vindt een gaatje in de wet. Dus je kan, of je kon in die tijd, tegelijkertijd je legerdienst doen en studeren. Er was zo'n een poging van de regering om wat meer mensen uit de middenklasse in het leger te houden. Want die groep van recruten, die werd meestal vrijgekocht. Die bleven uit het leger, zodat je in het leger alleen maar krapul had, zoals de mensen zeiden, en waar Klaas ook heel beducht voor was. Maar door die regeling van en kunnen studeren en legerdienst doen, had je dus een groep middenklassers eigenlijk, die toch legerdienst ging doen, en die de kans dan had om te studeren op kosten van de staat.
Mm-hmm. Hij wordt dokter in de filologie.
Ja,
ik heb zo het gevoel dat toen iets vlotter ging dan de dag van vandaag.
Er waren gewoon geen licenties. Dus je had kandidaturen en doctoraten. En hij moest dan wel een doctoraatscriptie maken. Dat veel voeten in de aarde, heeft hij lang over gedaan. Het originele, of het eerste exemplaar daarvan, dat zou opgegaan zijn in de brand van Leuven, toen de Duitsers de bibliotheek in brand hebben gestoken in 1914. Maar er is later een kopie opgedoken, die heb ik in handen gehad. En dat stelt inderdaad niet veel voor. Dat was een navertelling van wat literaire teksten, met wat appreciaties en alles.
Het ging over Potgieter, ook een totaal vergeten schrijver.
Ja. Hij vertelde na wat er in die teksten van Potgieter stond en zei, ja, dat is goed gedaan en zo. En zoveel bladzijden was dokter. Ja.